En ik heb nu een woord en daar voel ik me oké bij. En het thema is, en het lijkt een beetje op het thema wat Roel had een paar weken geleden, maar het is absoluut niet hetzelfde. Onze hulp is van de Heere. En het subtitel is, wat hebben wij nodig voor onderweg? Wat hebben we nodig? Nou, je mag het opzoeken, het hoeft niet per se. De tekst is Psalm 124 vers 8. En daar staat precies eigenlijk hetzelfde. Onze hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Dus dan weet u welke Heere. Nou, net als in het oude Israël, tijdens de Exodus, zijn wij mensen onderweg. Of u het nou leuk vindt of niet. Ieder mens die geboren wordt en opgroeit is onderweg. Maar wij zijn ook onderweg. En net als zij, de mensen van het oude Israël, hebben wij ook onze moeite en strijd. En iedereen heeft een mate van moeite en strijd in zijn of haar leven. En hoe vroom iedereen ook kijkt, hier niet, maar niemand maakt mij wijs dat dat niet het geval is. Zelfs als je alle materiële voorzieningen hebt, heb je daarmee te maken. Dus die moeite en strijd gold het oude Israël, maar die gelden ook ons. En natuurlijk, het geldt niet alleen de gelovigen, ik zei het al, het geldt ook de niet-gelovigen. Want ook de niet-gelovigen hebben moeite en strijd, ik spreek er genoeg. Die hebben hun moeite en die hebben hun strijd. Alleen het grote verschil is, en ik hoop dat u dat ervaart en pakt, is dat onze hulp is van de Heere. Wij gaan ook door deze dingen heen, maar met die moeite en in die strijd is daar de Heere. En ik zei expres, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dus dat is een behoorlijk knappe God. Als je een naturalist bent en je gelooft niet in God, dan moet je eigenlijk zeggen, onze hulp is van de doelloze atomen die op een of andere manier mij genoeg neuronen in mijn kokosnoot hebben bezorgd, waardoor ik kan belijden dat ik een wonder van toeval ben. Ik doe er niet toe, ik had er net zo goed niet kunnen zijn, maar nu ik er ben, mijn hulp is van de atomen. Dank je wel, atomen. Doelloze atomen, want er is geen atoom die wist wat hij deed. Er zijn er nogal wat. Dat is wat je moet geloven. Doelloze atomen. Onbewuste moleculen. En als je maar lang genoeg wacht, dat is onze hulp. Nee, onze hulp is van een intelligente God, de logos van het begin. En daarom zijn wij ook intelligent. Wij zijn intelligente mensen. Wij kunnen nadenken. Wij kunnen ook vooruitzien. Of niet? Ik kan vooruitzien. En Celine en Henk kunnen ook vooruitzien. Over een paar dagen zijn ze 50 jaar getrouwd. Dat kunnen ze al weten, toch? Oké. Ze kunnen ook terugzien 50 jaar langzaam, hè? Ook dat. Dus het grote verschil is, we gaan allemaal door moeite heen, want deze wereld is gebroken. Deze wereld is onder een vloek. Dat vergeten we wel eens. Wat zei God tegen Adam? Om uwentwil is de aarde vervloekt. Daarom als mensen zeggen, als er een God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende? Waarom is er zoveel pijn? Er zijn twee goede Bijbelse antwoorden. De aarde is onder een vloek. In het begin werden we nog 950, 960 jaar. Ja, dan had je een halve dag nodig om alle kaartjes uit te blazen op je taart. Maar naarmate de vloek ging doorwerken, werden we steeds minder oud. En er kwam steeds meer ellende in de wereld. En genetici zien en hebben gemeten dat onze vitaliteit in erfelijk opzicht en qua cellen afneemt. Ook al worden we ouder. Dat is niet tegenstrijdig. Want en mijn vader en mijn schoonvader, die waren al lang dood geweest als er geen medische wetenschap was geweest die hen kon opereren. Dus dat vertekent het beeld van de statistieken. Maar we worden minder. We worden niet beter, meer. Maar goed, ik maak het niet te technisch. Maar de Heer is dus met ons. Onze hulp, zegt de psalmist, is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Want dat is wel heel belangrijk. Hoe werkt zoiets nou in de praktijk? Dan ga ik iets met u opslaan en ik denk niet dat u draait. Maar u mag met me gaan lezen uit Exodus 17. Daar gaan we geschiedenis lezen. En daar gaan we een aantal principes uithalen uit die geschiedenis. Exodus 17. En dan vanaf vers 8 tot en met vers 16. En daar staat dit. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. En Mozes zeide tot Jozua: kies voor ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf van God in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen de Amalek. Maar Mozes, Aaron en Geur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Geur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene, de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbewegelijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte van het zwaard. En de Heer zei tot Mozes: schrijf dit ter nagedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Heere is mijn banier. En hij zeide: de hand op de troon van de Heer. De Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Tot zover. Israël strijdt tegen de Amalekieten. De Amalekieten waren een machtig, niet zomaar, een machtig nomadenvolk. Een krachtig nomadenvolk, maar het bestond wel uit plunderaars. Ze plunderden. En dat is precies wat ze met Israël doen. Ze vallen Israël aan in de achterhoede, waar de kleine kinderen lopen, waar de ouderen lopen, waar de vrouwen lopen die niet zo snel kunnen bewegen. Daar valt Amalek aan om te plunderen en te doden. Mozes krijgt van God een aparte instructie. En als je erover nadenkt en je benadert het rationeel, dan denk je: waar slaat dit op? Waar dient dit toe? God zegt tegen Mozes: Mozes, je moet de berg op en je moet je staf omhoog houden. Oké. En waarom moet hij dat doen? God zegt dat ook, om de strijd in het dal, dat Jozua en zijn mannen strijdt, te beïnvloeden. Een staf omhoog houden. Moet je even over nadenken. Nou wisten we wel dat die staf iets bijzonders was. Dus Mozes had al ervaring met die staf bij de Schelfzee. Nou, uit de versen blijkt dat Mozes dit niet op eigen kracht kan doen. Op een gegeven ogenblik merkt hij gewoon van: ja, in het begin is het wel makkelijk, maar die staf gaat steeds zwaarder worden. Nou, die staf wordt niet zwaarder, maar zijn armen worden moe. Dus hij begint een beetje te trillen en hij zakt af en toe. En zijn vrienden zien dat, Aaron, zijn broer en Geur. Dus die slepen een steen en die zeggen: ga daar maar op zitten. En terwijl hij gaat zitten op die steen, ondersteunen beide mannen zijn handen, zodat hij onbewegelijk staat met die staf. Tot staat er, tot zonsondergang. De Heer Jezus zou later in zijn bediening zeggen: werkt terwijl het nog dag is, want er komt een nacht dat niemand kan werken. Er is altijd een tijd waarin Gods volk zijn werk kan doen, maar er is ook een tijd, dan is het over en uit. Een hele hoop mensen zeggen: ik wou dat God terugkwam, maar dat zijn de niet gelovigen. En dan denk ik, je weet niet wat je zegt. Als je niet gelovig bent, wil je niet dat God terugkeert. Nou, een belangrijke vraag heb ik hier geschreven die naar voren komt, is dit. Had God Mozes nodig tegen de Amalekieten? Had God Mozes nodig? Of had God Aaron en Gur nodig tegen de Amalekieten? Of had God de steen nodig waarop Mozes zat met zijn staf omhoog? Had God Jozua nodig? Had God Jozua en zijn mannen nodig om de overwinning te behalen? We komen er nog op terug op die vraag. Want we gaan eerst de principes uit deze versen voor ons leven bekijken. Wat kunnen we lezen en leren uit deze tekst? Nou, onthoud goed, dit was een historische gebeurtenis. De nomaden vielen Israël aan, onverwachts en meedogenloos, is historisch. Het is opgetekend zoals het heeft plaatsgevonden. Toch kunnen wij er geestelijke principes aan ontlenen. En het is geen inlegkunde. Omdat die principes gewoon gerelateerd zijn ook aan onze situatie. Amalek was een vader van een nomadenstam, een machtige nomadenstam. Maar Amalek is ook een typebeeld van de oude natuur van de mens. En wanneer valt Amalek aan? Amalek begint op te spelen nadat het volk van God is verlost. Nadat Israël verlost is uit de macht van Farao, een type van Satan. Nadat Israël is verlost uit het land Egypte, uit de slavernij, een type van de zondige wereld. Als Israël denkt op weg te gaan naar het beloofde land, komt Amalek. Amalek is je oude natuur. Er zijn christenen die zijn al min of meer verslagen door Amalek. Zijn goed begonnen. Amalek kwam. Ze hebben niet met hem afgerekend. God wilde dat Amalek met de ban werd geslagen. Amalek is je oude natuur. En als je hem niet aanpakt, trekt hij je weer langzaam terug in de wereld. Met allerlei vrome, ik zou bijna een heel lelijk woord zeggen, smoesjes. Onthoud dat maar. Amalek komt na de verlossing. Wij zijn verlost van de zonde. Wij zijn gered door het bloed van het lam. We zijn uit de zondige wereld overgebracht van de wereld van de duisternis in het licht. Maar dan komt Amalek, onze oude mens. En hij valt ons aan op onze zwakheden. Onze drankverslaving, onze gokverslaving, onze pornoverslaving, onze workaholic tegen elke prijs, onze, noem het. De opgeheven staf van Mozes is, dat heb je wel vaker gehoord waarschijnlijk, een type van volhardend gebed. Gebed dat volhardt, dat niet opgeeft. Maar het is ook duidelijk een symbool dat Mozes het schijnbaar niet alleen kon. En hoe onzinnig die opgeheven staf ook leek, hoe onzinnig, hoe absurd en van nul en geenerlei waarde, toch was die staf beslissend voor wat er in het dal plaatsvond in de strijd. En heel veel christenen in het Westen, en ook in dit huis, echt waar. En ik bedoel het niet beschuldigend, want ik beschuldig niemand, wie ben ik? Maar heel veel christenen hebben niet door wat de kracht van het gebed is. En je kan tegen me praten wat je wil, maar ik zie gewoon op maandag, om de 14 dagen zie ik de vrucht. Dus praat heeft geen zin tegen mij. Ik ben niet gek. We zien niet wat die kracht is. Of we geloven niet wat die kracht is. Maar ik zeg je, met Gods wil bestaan we volgend jaar 25 jaar. Als wij niet gebeden hadden, waren we nog geen 5 jaar volgehouden. En hier zien we het ook. Het moet een absurd beeld geweest zijn voor die mensen. Ik heb het wel eens gezegd. Ik heb hier wel eens vaker over gesproken. Als wij 3 bejaarde mannen in een speeltuintje zouden zien en één zou op een steen zitten met een stok omhoog, zijn wandelstok van mijn part. En 2 zouden hem ondersteunen. Wat zou u doen? Wat zou u doen? Keep on the good work, brothers. Nee, toch? Je zou het bejaardenhuis opbellen in de buurt van, zijn jullie de 3 kwijt? Ja toch, laten we eerlijk zijn. Laten we eerlijk zijn, dat is toch niet normaal? Maar het zwakke van God is sterker dan de mensen. Het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En God vraagt soms hele vreemde dingen. Hij zegt tegen Naaman, je moet 7 keer je onderdompelen in de Jordaan. Nou, Naaman, die wou dat niet. Hij wou het niet. Hij had goud meegenomen, hij had zilver meegenomen, om flink te betalen voor zijn genezing. Maar 7 keer onder, dat was zo onnozel, dat was zo. Ze gingen hem niet eens bestrijken, hè, zoals de magnetiseurs. En toch deed hij het gelukkig, want zijn dienstknechten waren wijzer. He, hij ging ook, waarom niet 6 keer? Wij zeiden, waarom niet 6 keer? Waarom niet 8 keer? Waarom in de Jordaan? Waarom helemaal onder? Doe gewoon wat God zegt. Nou, Aaron en Gur staan voor de hulp van medegelovigen. Ik geloof, als wij een eenzame opsluiting krijgen, omdat wij Jezus dienen, dat God bij macht is om ons staande te houden. In elke kerker, in elke omstandigheid, wij kunnen staande blijven. Wij hoeven niet te verliezen, nooit, nooit. Maar, als wij niet alleen opgesloten zijn, en wij hebben vrijheid om te bewegen, zal God nooit toestaan dat je in je eentje christen kan zijn. Dat bestaat niet. Augustinus zei, wie de kerk niet als moeder heeft, kan God niet als vader hebben. Denk daar maar eens over na. Wie de kerk niet als moeder heeft, kan God niet als vader hebben. Er is een gelijkenis. Nee, gelijkenis, een historische gebeurtenis. Er zijn 10 melaatsen die bij Jezus komen. 10. Ze worden allemaal genezen door Jezus. Van melaatsheid, een dodelijke ziekte. Einde oefening. 1 kwam er terug. Nou, ik ben niet genezen van melaatsheid. Ik ben genezen van iets veel verschrikkelijkers. Ik ben genezen van de zonde. Gereinigd van de zonde. Waardoor ik vrede met God heb. Een toekomst met God. Dus ik kom iedere zondag in het huis. Als ik kan natuurlijk. Behalve als ik vakantie heb, dan ga ik naar een huis in Ommen. Waarom? Omdat ik dankbaar ben. Waarom? Omdat mijn omgeving mag weten, oh, hij gaat weer naar de kerk. Waarom? Om zijn God te danken, wat broeder Paul zei. Om hem te loven en te prijzen. Ik kom hier niet voor mezelf. Ik wist al lang wat ik ging preken. Dus ik kan. Maar verstaan we dit? Begrijp je dit? Waarom je hier naartoe komt? Om God de eer te geven. Ja, zeggen een hele hoop mensen, ja, maar de heidenen dienen God niet. En die gaat het ook voor de wind. Ja, nog wel. Nog wel. Er was een groot geleerde wiskundige. En die meneer heette Rousseau. En ik geloof dat het Napoleon was of iemand anders. En die vroeg hoe hij de dingen zag en de rol van God erin. En toen zei hij heel hoogmoedig, hij was een slimme man hoor, Rousseau. Maar hij zei heel hoogmoedig, sire, ik heb God niet nodig als hypothese. De arrogantie. Ik heb God niet nodig als hypothese. En toen dacht ik er eens over na, toen dacht ik, oké, Rousseau, kwam je tot die conclusie toen je de aarde had gemaakt en toen je het heelal tot aanzijn bracht? Kwam je tot die conclusie met je geleende hersenen of heb je die hersenen zelf gemaakt uit stof? Wat een arrogantie. Wat zijn mensen toch ongelooflijk arrogant. Dat God ons nog verdraagt, dat is toch ongelooflijk. Ik heb de hypothese God niet nodig. Rousseau is dood. Hij is uit elkaar gevallen. Waar is hij nu? Hij kan het woord hypothese niet eens meer uitspreken. Zelfs niet in het Frans. Mensen, wees niet hoogmoedig naar God. God is God en God is heilig. Ik dwaal steeds af, maar het is de Heilige Geest. Amen. Nou, dus die Aaron en Gur hielden die handen van Mozes omhoog. En weet je, niemand in deze gemeente, en ook niet degene die er niet zijn, en degene die nog komen, niemand is ooit zo sterk geweest dat hij nooit vermoeid is geraakt. Nooit. Nooit. We hebben allemaal momenten in ons leven, dan kunnen we die, net als Mozes, dan kunnen we dat niet meer volhouden wat van ons gevraagd wordt geestelijk. En wat is het dan heerlijk als er mensen om je heen staan. En dat zijn Aaron en Geur. Dat is het lichaam van Christus. Paulus zou later zeggen, de hand kan niet zeggen tegen de voet, ik heb je niet nodig. Mozes kon niet zeggen tegen Geur of Aaron, ik heb jullie niet nodig. Je hebt elkaar nodig. En daarom, zolang er mensen zijn en de kerk vrijheid heeft, zal God nooit iemand zegenen die als een Einzelgänger God denkt te kunnen dienen zonder zich aan mensen te verbinden. Nogmaals, wie de kerk niet als moeder heeft, kan God niet als vader hebben. Dan ben je hypocriet. Ben je hypocriet. Ik zeg het gewoon zoals het is. Maar ik zeg het in de liefde. De steen is de enige die niet moe wordt. Is je dat opgevallen? Mozes zit op een steen, maar die steen wordt niet moe. De steen is de enige die niet moe wordt. En ook die steen is een type van de rots. En wat is de rots? Matthäus 7. En ieder die mijn woorden hoort, zegt Jezus, en ze doet, die bouwt op de rots. Er is een rots waarop je kan rusten. En die rots wordt niet moe. Mozes had erop kunnen zitten totdat hij doodging. Die steen raakte niet vermoeid. Die steen hield zijn kracht. Die steen is er nog steeds trouwens. Niemand weet waar. Anders zou die wel in een museum staan in Israël. Deze steen zat Mozes in de strijd tegen de Amalekieten. Maar begrijpen we dit? De steen staat voor het horen van het woord van God en het doen van het woord van God. Het is een principe dat niet zijn kracht verliest. Het is als een steen. Het woord van God is ons fundament. En daar mag je op gaan zitten. Daar mag je op gaan rusten. Als je zelf geen kracht meer hebt, dan mag je gaan rusten op de belofte van God. En dan zeg je, poeh, ik kan niet meer. Ik kan niet eens meer bidden. Oké, dan ga je voor het aangezicht van God op die steen zitten, op zijn belofte. En zeg je, Heer, ik zit lekker. Ik hoef niks te doen. Nee, zegt de Heer, dat klopt. Ik heb het voor je gedaan. Kom maar tot rust, kind. Nou, ook wij strijden, heb ik geschreven, net als Israël tegen een hardnekkige vijand, onze oude natuur. En die strijd duurt tot de zonsondergang van ons leven. Dat wil zeggen, wij strijden als Jezus vertoeft tegen onze oude natuur totdat we ontslapen. Dan is de strijd over. Maar tot die tijd strijden we. Hoe heftig die strijd is, wordt bepaald door onze overgave. Als wij ons werkelijk overgeven, is die strijd minder hardnekkig als dat we steeds flirten met wereldse zaken. Want hoe meer we bewegen in de wereld en flirten met de wereld, hoe krachtiger de oude mens wordt, hoe krachtiger Amalek wordt. Mensen hebben dat ook niet door. Ik heb wel eens gezegd, die willen precies op het randje lopen, hè, dat ze nog net behouden zijn en alle plezier van de wereld ook nog kunnen meenemen. Hè, zo van, nou, ik loop precies op het randje zo. Ik loop precies, Sirtaki, ik loop precies op de rand. Dat is een domme manier van lopen. Je moet zo ver mogelijk van die rand vandaan. Hoe verder, hoe ontspannener. Want de zonde heeft kracht. Amalek komt terug. Amalek probeert weer de overhand te krijgen. Maar het gebed kan hem tegenhouden. Ons persoonlijk gebed, het collectief gebed. En als we zelf niet kunnen bidden, of als we moe worden, is het heerlijk als er mensen zijn die voor ons bidden, die onze armen ondersteunen of die met ons bidden. Gods woorden horen en doen is als de steen ter ondersteuning waarop je kan rusten. Wij zien het ook op de bidstond maandag, hè? Dan een aantal mensen beginnen met te staan en hey, als je staat en je voelt je prettig, ga staan. Als je wil zitten, omdat je liever gaat zitten. Maar na verloop van tijd zie je dat sommigen moe worden. En die gaan zitten. Er is niets verkeerd. Daarvoor staan die stoelen er. Dat is de functie van een stoel. Maar zo kan het ook geestelijk. Dat je wil gaan zitten even. En dat mag. Tweeërlei fundament, zegt Jezus. Die mijn woorden hoort en doet. Die bouwt op de rots. En je ziet het verschil niet. Hè? Dat is het bedriegelijke. Je ziet het verschil niet. Ik noem maar, niet mijn buurman, die heb ik al te vaak genoemd, maar iemand in Diemen-Zuid. In Diemen-Zuid, die leeft helemaal niet met God. Gaat hem prima voor de wind, heeft net weer opslag gemaakt. Heeft nu eindelijk zijn zeilboot gekocht. Prachtig. Hij denkt niet aan God. Hij heeft met God helemaal niks te maken. Dat is voor die zachtzinnige, voor die simpele zielen, die onbenullen. En dat is ook wat Asaf zei. Hij zegt, goh, al die goddelozen, ze spotten met God, ze rekenen niet met God. Ik zie geen verschil. Sterker nog, het gaat ze beter materieel dan dat het met mij gaat. Hoe kan dat? Weet je waar Asaf zijn antwoord vond? In de tempel. Hij zegt, totdat ik naar het huis van de Heer ging, toen gingen mijn ogen open. Want er komt een stormpje. Nou, stormpje, er komt een storm en daar kunnen wij niet tegen. En die storm heet dood. D-O-O-D. En dan moet je alles achterlaten, net als die rijke dwaas. Je moet alles achterlaten, je hebt niets meer. Behalve je relatie met God of je niet herstelde relatie met God. En dat is heel belangrijk. Dat is zo dat is wat de Bijbel leert. Dat is wat ik predik. Nou, we komen nog even terug op de vraag. Hè? Had God Mozes nodig om te winnen van de Amalekieten? Had God Aaron en Hur nodig om Mozes te ondersteunen? Of die steen waarop Mozes kon zitten? Of Joshua en zijn mannen? God had ze allemaal niet nodig om van Amalek te winnen. Dan zullen jullie de vraag stellen, oké, waarom dan zo moeilijk als het makkelijk kan? Als God ze zo had kunnen verslaan. Goeie vraag. Wie stelde hem? Niemand? Kees, jij wou hem stellen. Dat, maar ik was je voor. Ja. Waarom moeilijk als het makkelijk kan? Hoor goed. Versta een gesprekje. Straks. Omdat God, ik heb hier geschreven, waarom dan zo moeilijk als het makkelijk kan? Omdat God naast het tot stand brengen van zijn plannen een nog groter doel heeft, namelijk door ons te helpen om te groeien in de gezindheid van Jezus. Houd het maar even vast. Gods plan is niet alles voor elkaar te krijgen, desnoods met geweld, dan was hij een dictator geweest en had heel de wereld had hem gediend. Heel de wereld lag op zijn knieën voor God. Maar hoeveel lagen er uit liefde op hun knieën en hoeveel lagen er onder de dreiging van zijn machtige hand? God is geen dictator. God is geen dictator. Een dictator die breekt je en die sloopt je en desnoods je familie om zijn zin te krijgen. Die komt met intimidatie, eerst met manipulatie, met verleiding, misleiding en anders met keiharde intimidatie. Net als de nazi's. Als het verzet één man doodschoot van hun in een hinderlaag, pakten ze willekeurig, als niemand zich opgaf, 15 of 20 mensen en knalden ze af. Zo werkt de dief Satan. Zo werken systemen onder zijn invloed. Maar God is niet zo. God is niet zo. We mogen God vrijwillig dienen, daarom hebben we een vrije wil. Maar nog even om op de vraag terug te komen. God wil niet dat wij zomaar in een opgemaakt bedje komen, want in een perfecte wereld waarin wij geen tegenstand ervaren, waarin geen beproeving is, waarin geen verzoeking is, worden we verwende kinderen. En onze ware kleur kunnen we nooit tonen in een wereld die perfect en volmaakt is. Die wordt pas zichtbaar in een grijze wereld, waarin we kunnen kiezen voor onszelf en waarin we kunnen kiezen in geloof voor onze medemens in de naam van Jezus. En dat is de reden waarom God mensen inschakelt in zijn bediening. Hij wil dat wij in dat proces veranderen vanuit onszelf met behulp van de geest in de gezindheid van Jezus. En dat kan niet in een volmaakte wereld. Waarom gaan we naar de sportschool? Waarom moeilijk als het makkelijk kan? Je kan ook zo onder de douche stappen en douchen. Dan hoef je niet je suf te drukken met ijzer te pompen en al die gekke toestanden te doen. Ja toch? Toch gaan we naar de sportschool. Waarom? Omdat we wat willen bereiken. Sommigen een goed figuur, anderen willen zich sterk voelen. Daarom gaan we, men naar de sportschool. Maar God wil ook dat hij iets bereiken in ons. Hij wil dat wij veranderen naar het beeld en de gelijkenis van zijn zoon. En dat betekent niet dat we op sandalen gaan lopen, dat we ons haar lang laten groeien en man een baard laten groeien. En dat betekent ook niet dat we elk gesprek beginnen met voorwaar, ik zeg u, hè? Alsjeblieft niet. Ja toch? Of dat we alleen maar in gelijkenissen spreken, maar dat we het hart van Jezus ontwikkelen. Dat we zijn karakter ontwikkelen. We hebben toch gezongen, laat mij zien met uw ogen. Goh. Als de wereld zou zien met de ogen van Jezus, man. Joe. Oké. Dus God heeft ons niet echt nodig en toch schakelt God ons in, omdat hij wil dat wij veranderen. In het begin toen onze jongens klein waren, wilden ze wel eens helpen. Toen ze ouder werden, werd het minder. Maar in het begin toen ze, ja maar zo is dat, het is toch zo. En toen wilden ze wel eens helpen en je had er meer last van dan echte hulp. Maar toch moeten ze oefenen. En ik vond het ook wel leuk ook. Ik bedoel, ik heb nog een foto, dan zijn Paul en ik aan het gras maaien. Als het goed is, hebben we die nog. En Paul staat zo. Nou, zo kun je geen kracht zetten met die grasmaaier. Zo klein was hij, hè? Nu niet meer natuurlijk. En ik moest uitkijken dat ik hem niet omver duwde en dat hij niet met zijn voeten die dinges kwam. Maar hij hielp op zijn manier. En God wil dat wij aldoende leren in een kapotte wereld, wil hij ons inschakelen omdat wij moeten veranderen, maar wel echt veranderen in de praktijk. Want bij God leer je niet in theorie, je loopt gelijk stage. Vraag maar aan de discipelen straks, als je boven bent. En zo kunnen wij ons onderscheiden in een gebroken wereld. En natuurlijk kan God hier een engel neerzetten en laten preken. En dan verbleek ik helemaal met mijn preek. Maar het wil niet. Hij wil dat ik me voorbereid. Hij wil mij vormen. Hij wil u vormen. Hij wil jou vormen. En vanuit je eigen vrije wil. Want dat geeft dat het waarde heeft. Ik kan God iets geven wat hij niet kan scheppen. Oh, kun je dat zeggen, broeder? Nee, dat is niet zo moeilijk. Ik ben de enige, en u bent ook de enige, en jij bent ook de enige, die God onvoorwaardelijke liefde kan geven. Dat kan hij niet afdwingen, anders is het niet meer vrijwillig. Dus wij kunnen God iets geven. En weet je, Jezus maakt het zo mooi. Jezus zegt, oké, en als je mij dan zo van harte lief hebt, en je wil iets voor mij doen. Jezus is in de hemel, dus dat is nog wel ik weet niet waar die dimensie is, maar daar is hij. Hij zegt, kijk dan maar naar mensen die het minder hebben en doe het aan hen. Dan doe je het aan mij. En zo worden wij gevormd. Zie je dat wij een hele andere levensstijl eigenlijk moeten leiden en niet aan de wereld gelijkvormig moeten zijn? Versta. Kort gesprekje tussen moeder Teresa en iemand die ze hulp bood. Er was een man in haar omgeving en die lag daar, zoals er zoveel lagen. En de lieve zuster die trok de man omhoog. Hij steunde een beetje op haar en zij ondersteunde hem een beetje. En op eigen kracht gingen ze naar een plek waar ze hem konden verzorgen met de andere nonnen. En terwijl die man zo hing over het fragiele vrouwtje, onze lieve zuster, zei die tegen haar, u maakt dat ik mij weer mens voel. En deze vrouw met de wijsheid van God zei, nee, u maakt dat ik mij weer mens voel. Jezus zou zeggen, wie een oor heeft, die horen. En daarom kan ik me zo kwaad maken, dat ik moet heel erg op mijn woorden letten, dat een paar Canadese wijsneuzen na de dood van moeder Teresa een aanval op haar deden. Want ze zou miljoenen op een bankrekening hebben. En toen ze ziek was, toen hebben de Amerikanen haar naar een heel luxe ziekenhuis gebracht om te verzorgen. En nou moet ik alle bijvoeglijke naamwoorden inslikken. Ik moet even rustig ademhalen. Ik kan dat. Maar u mag zelf die bijvoeglijke naamwoorden bedenken. Eén vrouw die haar leven weggeeft in de sloppen van Calcutta. Aanvallen als ze dood is. Ze heeft haar hele leven opgegeven. Zelfs al had ze miljoenen op een bankrekening staan. Zelfs. En ze wist niet hoe ze daarmee moest omgaan. En dacht, man, ik heb een appeltje voor de dorst. Ik weet niet hoe ik moet investeren. Maar het staat veilig op de bank. Wie weet waar. Wie durft daar iets van te zeggen? Maar dat is de wereld. Je ziet Satan erachter, achter die aanval. Geen respect voor die vrouw die haar leven heeft gegeven voor duizenden. Zichzelf heeft weggecijferd. De man zei, u maakt dat ik me weer mens voel. Zij begreep het. Nee, zegt ze. U maakt dat ik me weer mens voel, want ik doe precies het grote gebod wat Jezus ons heeft opgedragen. Het grote gebod waarin wij als kerk in het Westen gefaald hebben in de praktijk te brengen. Omdat we opgevreten zijn, decadent, door de welvaart. Door onze speeltjes. Het is geen kritiek, het is een constatering. Het is niet de vinger die kant op, het is ook een vinger deze kant op. Maar het is de waarheid. We moeten beginnen met de waarheid te spreken in Gods woord, toch? En daarom heeft God Mozes ingeschakeld. En daarom Aaron en Gur. En daarom heeft hij discipelen geroepen. En roept hij u en mij en jou. Goed, onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Maar onze hulp is ook van de Heer die ervoor kiest ons deel uit te laten maken van zijn hulpverlening. Daarom spreekt de Bijbel ook over het lichaam van Christus, als we het over de kerk hebben. Wij moeten het voortzetten als lichaam van Christus. Wij zijn nu zijn lichaam. En zoals hij de Heilige Geest nodig had, hebben ook wij de Heilige Geest nodig. Daar is een mooi boekje over, waar is de Heilige Geest? Vader in de hemel, dank u wel dat u ons inschakelt. Uw woord zegt, wij zijn mede-arbeiders van u. En dat is veel te veel eer, dat weten wij ook wel. En eigenlijk, als het erop aankomt, heeft u ons niet nodig. Maar u hebt ervoor gekozen om ons in te zetten, omdat wij het nodig hebben om u te helpen. Wij hebben het nodig om door u ingezet te worden, omdat wij leren in de praktijk wat het betekent een tweede mijl te gaan. Wat het betekent onszelf te verloochenen. Wat het betekent om de minste te zijn. Wat het betekent om lief te hebben. Vader, dank u wel voor uw woord. Het zal altijd krachtig zijn. Geef ons de juiste houding. Niet alleen nu, maar ook straks. Totdat u komt. Om die houding te ontwikkelen dat uw woord altijd van harte welkom is. En door ons heen kan werken. Vooral in onze daden. Amen. Amen.